U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast Zuiderlicht. Inmiddels niet meer vanuit Sint-Oederode, zoals ik u de vorige week ook al heb verteld, maar vanuit Druten bij Nijmegen in de buurt. Het prachtige Druten in het land van Maas en Waal. Ik ben hier onlangs heen verhuisd en ik ben hier nu waarnemend pastoor geworden. En ik heb vorige week hier een prachtig feest mogen vieren met alle parochianen en met familie en vrienden. En nu is hier dan de missie echt begonnen. De missie voor de radio gaat uiteraard ook door. En hopelijk zal die zich ook de komende weken en maanden en jaren verder verdiepen. Heel graag ook uw gebed daarvoor uiteraard. Vandaag op deze bijzondere dag wil ik met u spreken over een thema waar ik zo dadelijk een lezing over mag gaan geven in het conferentieoord Emmaus in Helvoort. En voor de echte Maria-fans onder u zult u misschien wel kunnen aanvoelen waar de lezing over zal gaan vandaag. Namelijk natuurlijk 13 oktober, Maria van Fatima en het zonnewonder. U weet ongetwijfeld, als u wat vaker naar de radio luistert, dat 13 oktober een hele bijzondere datum is voor onze kerk. Want het is inmiddels 105 jaar geleden dat op 13 oktober Maria verscheen in een klein dorpje in Portugal, in Fátima, in de Cova da Iria, het Dal van de Vrede, zoals dat zo mooi heet. En ze verscheen daar aan drie kleine herderskinderen en dat gebeurde voor het eerst op 13 mei. En ze zou 6 keer verschijnen daar in Portugal aan deze drie kinderen. En vandaag, 13 oktober, zou dus de 6e en de laatste keer zijn dat onze lieve vrouw verschijnt aan deze drie kinderen. En de eerste keer dat Maria verschijnt op 13 mei is dat alleen aan de kinderen. En de laatste keer, de 6e keer dat ze verschijnt aan de drie kinderen, zal dat zijn terwijl de kinderen worden vergezeld van een grote schare mensen, namelijk 70.000 man om en nabij. Er zijn schattingen die zeggen dat er zelfs meer dan 100.000 mensen waren. Maar goed, een beetje de consensus zou je kunnen zeggen is dat er zo rond de 70.000 mensen aanwezig waren. Omdat Maria had aangekondigd dat op deze dag, 13 oktober in het jaar 1917, midden in de Eerste Wereldoorlog, er een groot wonder zou gebeuren. En zoals ik net al zei, ik mag daar vanmiddag twee lezingen over gaan geven in het conferentieoord in Helvoort. En dat betekent ook meteen dat ik een klein beetje in tijdnood ben vandaag, want ik moet zo dadelijk in de auto stappen en van Druten naar Helvoort is nog een eindje rijden. Dus vandaar dat het kan zijn dat de podcast vandaag iets korter duurt. Maar dat neemt niet weg dat ik heel graag toch de inhoud van vandaag in die paar korte woorden wel wil proberen over te brengen. Vandaag dus 13 oktober, het zonnewonder. En het zonnewonder is inmiddels 105 jaar geleden zoals gezegd, maar heeft van de relevantie eigenlijk nog niks verloren. Ik wil er vandaag iets over vertellen, maar ik wil vandaag zoals gebruikelijk eerst beginnen met een kort gebed. En ik denk dat het heel toepasselijk is om vandaag het gebed te bidden dat de engel van Portugal, de engel van de vrede, leerde aan de drie kinderen voordat Maria verscheen in Fátima. Want in 1916 verscheen eerst driemaal een engel aan de kinderen en die leerde ze de volgende twee gebeden. En voor die twee gebeden zullen we het eerst even stilmaken van binnen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Mijn God, ik geloof, ik aanbid, ik hoop en ik bemin u. Ik vraag vergiffenis voor hen die niet geloven, niet aanbidden, niet hopen en u niet beminnen. Allerheiligste drievuldigheid, Vader, Zoon en Heilige Geest. Ik aanbid u met de grootste eerbied en ik offer u op het allerkostbaarste lichaam en bloed, de ziel en de godheid van Jezus Christus, tegenwoordig in alle tabernakels op aarde, tot eerherstel van de beledigingen, heiligschennissen en onverschilligheid waardoor hij wordt beledigd. En door de oneindige verdiensten van zijn allerheiligst hart en van het onbevlekt hart van Maria, bid ik u om de bekering van de arme zondaars. Amen. Broeders en zusters, beste luisteraars, vandaag 13 oktober en ik denk dat voor de meeste van u, voor de meeste luisteraars, het fenomeen van het zonnewonder wel bekend is. Maar toch wil ik voor diegenen die hier nog nooit van gehoord hebben of die hier misschien ooit vaag over gehoord hebben, eerst even kort uitleggen wat met het zonnewonder bedoeld wordt. Het zonnewonder wordt door kenners wel genoemd het grootste kosmische wonder dat er heeft plaatsgevonden sinds Jezus Christus zelf naar de aarde kwam. We weten natuurlijk, daar horen we over in het evangelie, over de wonderen van Jezus, dat hij over het water liep, of dat hij het brood vermenigvuldigde, of dat hij zieken genas, blinden genas. Maar het wonder dat er in 1917 gebeurde was van een soortgelijke omvang. En als het gaat om aantallen mensen was het zelfs nog groter, want op het moment dat Maria dit aangekondigde wonder laat gebeuren, zijn er dus inderdaad in Fatima 70.000 mensen verzameld. En u moet weten, van die mensen waren allerlei soorten mensen aanwezig, gelovig en ongelovig. Sterker nog, 1917, Portugal werd verscheurd door verschillende politieke tendensen. Het was natuurlijk de opkomst van het communisme, wat ook in datzelfde jaar natuurlijk in volle hevigheid zou losbarsten in Rusland. Maar ook Portugal was verscheurd door politieke en sociale onlusten. En een voorbeeld daarvan is de toenmalige krant, de Portugese krant O Século. O Século was een krant die werd geleid door communistische en atheïstische journalisten. En ook een van de journalisten van deze krant was op die dag, 13 oktober, naar Fatima gekomen om daar een verslag te schrijven over wat er zou gebeuren. Maar de insteek van deze journalist was niet zozeer om daar een waarheidsgetrouw verslag te geven, maar eerder om de fabels die zich de ronde deden, om die onderuit te halen. Een ongelovige krant en ze wilde eens en vooral afrekenen met die roddel die al enkele maanden door Portugal heen gonsde, dat Maria zou verschijnen in Portugal. Dus deze man, totaal bevooroordeeld, kwam ook op diezelfde dag, 13 oktober, naar Fatima toe, op een regenachtige dag. Hij had zijn pen in de aanslag om daar neer te gaan schrijven dat het zogenaamde wonder een grote zinsbegoocheling zou zijn. Maar wat gebeurde? En ik wil nu graag even een klein stukje voorlezen uit een van de belangrijkste werken die er ooit over Fatima is geschreven, van de priester De Marchi. En ik wil uit zijn boek Fatima vanaf het begin een klein stukje voorlezen over wat deze journalist uiteindelijk zou opschrijven aan de hand van datgene wat er gebeurde op die dag in Portugal in Fatima. En de journalist Avelino de Almeida schreef daarover het volgende. En ik citeer. Vanaf de weg waar de voertuigen waren neergezet en waar honderden mensen die de modder niet hadden durven te trotseren waren samengestroomd, kon je de ontzaglijke menigte zich naar de zon zien keren die vrij was van wolken en op haar hoogtepunt verscheen. Ze zag eruit als een vlek van dof zilver. En het was mogelijk er zonder het minste ongemak naar te kijken. Het had een zonsverduistering kunnen zijn die er plaats had. Maar op dat moment steeg er een luid geschreeuw op en je kon de dichtstbijzijnde toeschouwers luid horen roepen: een wonder, een wonder! Voor de verbaasde ogen van de menigte, van wie het aspect bijbels was, terwijl ze blootshoofd scherp de lucht afzochten, trilde de zon, maakte plotseling ongelooflijke bewegingen buiten alle kosmische wetten. De zon danste, volgens de typische uitdrukking van het volk. Op de treden van de autobus van Torres Novas stond een oude man wiens uiterlijk in gezicht en gestalte je aan Paul Deroulède deed denken. Met zijn gezicht naar de zon gekeerd, bad hij met luide stem het credo. Ik vroeg wie hij was en er werd tegen me gezegd dat het senor João da Cunha Vasconcelos was. Later heb ik hem zien gaan naar degenen die om hem heen stonden, die hun hoed nog op hadden, hen heftig smekend die af te zetten, voor zo'n buitengewone demonstratie van het bestaan van God. Soortgelijke taferelen werden elders herhaald. En ergens riep een vrouw uit: wat verschrikkelijk! Er zijn zelfs mannen die hun hoofd niet ontbloten voor zo'n ontzagwekkend mirakel. Daarna begonnen de mensen elkaar te vragen wat ze hadden gezien. De grote meerderheid bekende het trillen en het dansen van de zon te hebben gezien. Anderen zeiden dat ze het gezicht van de Heilige Maagd hadden gezien. Weer anderen verklaarden plechtig dat de zon om haar as wentelde als een reusachtig roosvenster en uit zichzelf omlaag kwam naar de aarde als om die in haar stralen te verbranden. Sommigen zeiden dat zij ze in opeenvolgende kleuren zagen veranderen. Einde citaat. Beste luisteraars, wat we hier horen van de ongelovige journalist die vol verbijstering, vol verwondering beter gezegd, naar datgene zit te kijken wat hij voor zijn ogen ziet gebeuren, is natuurlijk een prachtig, je zou kunnen zeggen haast een prachtig bewijs van het feit dat datgene wat er in Fatima in 1917 is gebeurd wel degelijk echt is, waar is. En er zijn zelfs op internet prachtige foto's te vinden uit die tijd nog, waarin je een grote menigte mensen ziet staren naar de hemel, naar daar waar dus de zon begon te dansen, zoals deze journalist dat net beschreef, en waar ze op de knieën vallen om te bidden tot de God die dit grote wonder laat gebeuren. En zoals ik al zei, vandaag niet zo heel veel tijd, dus ik beperk me even tot datgene, de kern van de boodschap van Fatima, waar u misschien thuis, of zeker wel thuis, ook iets aan kunt hebben. Wat komt Maria vertellen, die zes verschijningen in Fatima? Allereerst bid dagelijks de rozenkrans. Ze blijft dat bij elke verschijning herhalen. En ze legt daar zozeer de nadruk op dat ze uiteindelijk bij dit zonnewonder ook verschijnt aan Lucia. We horen dat niet bij die journalist, maar Lucia, de oudste van de zieners, die ziet ook daadwerkelijk Maria. En Maria die vraagt Lucia ook om een kapel te bouwen ter ere van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans. En Maria bij deze verschijning noemt zichzelf ook Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans. Dus blijkbaar het belang van de Rozenkrans kunnen we nooit overschatten. Vervolgens zegt ze dat inderdaad door het bidden van de rozenkrans, dagelijks de rozenkrans, door die dagelijks te bidden, zullen we vrede verkrijgen voor de wereld. En op 13 oktober 1917 kondigt ze dan ook aan dat de Eerste Wereldoorlog zal eindigen. En ze zegt: bid de rozenkrans, want alleen dat is van nut. Met andere woorden, de rozenkrans, het gebed van de rozenkrans door eenvoudige zielen gebeden, zoals deze drie kleine kinderen, is vele malen krachtiger dan elk politiek overleg op topniveau. Dus dat is het eerste punt. Vervolgens zegt ze in een van de verschijningen tegen de kinderen, tegen Lucia met name, dat God wil dat de devotie tot haar onbevlekte hart in de wereld wordt ingesteld. En het is duidelijk dat deze devotie wordt geplaatst naast de devotie, de bekende devotie tot het Heilig Hart van Jezus. Blijkbaar wil God dat de mensheid, de kerk, de wereld zich heel duidelijk richten op het Heilig Hart van Jezus en nu dan ook op het onbevlekte hart van Maria. En Maria noemt tegen Lucia, de oudste zieneres, noemt ze ook heel mooi haar onbevlekte hart, het toevluchtsoord, die plaats waar Lucia, maar ook alle gelovigen die tot haar bidden, uiteindelijk veilig zullen zijn tegen de stormen van de wereld. En ze zegt ook heel concreet, bij een latere verschijning, als de twee jongste kinderen al gestorven zijn, zegt ze ook nog tegen Lucia wat die devotie van tot het onbevlekte hart precies concreet betekent. Hoe kunnen we daar gestalte aan geven? En ze geeft dan de devotie van de vijf eerste zaterdagen aan de kerk. En ik wil daar vandaag mee afsluiten. Er is natuurlijk nog veel meer te zeggen over Fatima. Maar vooral het bidden van de rozenkrans en die devotie van de vijf eerste zaterdagen is datgene wat eigenlijk Maria in het hart plaatst van haar boodschap. Wat betekent dat, de vijf eerste zaterdagen? Nou, heel concreet moeten we vijf opeenvolgende eerste zaterdagen van de maand vier dingen doen. Allereerst biechten. Vervolgens de Heilige Communie ontvangen. Het derde wat we moeten doen is de rozenkrans bidden. Of in ieder geval een rozenhoedje. En ten vierde moeten we minstens 15 minuten, minstens een kwartier stilstaan bij de geheimen van de Rozenkrans. En deze vier dingen die moeten we doen in een geest van eerherstel voor het onbevlekte hart van Maria. Want, zegt Maria, haar hart wordt nog altijd met doornen doorboord door de ondankbaarheid en de onverschilligheid en de zondigheid van de mens. En door deze devotie van de eerste zaterdag brengen we dus eerherstel aan dat gekwetste, gewonde hart van Maria. En krijgen we de belofte dat we niet zullen sterven zonder alle genademiddelen die nodig zijn voor onze redding. En ze doet daar nog een andere belofte bij, namelijk dat ook deze devotie zal leiden tot vrede in de wereld. Want, zegt Maria tot Jacinta, alle oorlogen in de wereld zijn uiteindelijk gevolgen van de zondigheid van de mens. En eerherstel aan het hart van Maria zorgt dat de vrede weer wordt hersteld in de wereld. Ik wens u een hele mooie dag toe en ik hoop dat u vandaag bijzonder aandacht besteedt aan deze belangrijke oproep van Maria voor heel de kerk en heel de wereld.
U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.